Ik heb als thema voor vanmiddag dus gekozen heilig vrijen in een wereld waarin je eigenlijk voortdurend hoort dat je vooral veilig moet vrijen. Lijkt het me goed om het in de kerk net even iets anders te zeggen. Heilig vrijen. Ik heb ook een bed op de dia gezet. En voor de goede kijker, daar staat een klein icoontje van IKEA op. Want ik wilde vandaag er toch even bij stilstaan dat vanaf woensdag Zwolle compleet is. Toen wij hier naar Zwolle toe verhuisden 2 jaar geleden, toen dachten we, Zwolle heeft alles, behalve IKEA. En nu is het zover. Zwolle is af. Het gaat vanmiddag dus over seksualiteit. En ik moet zelf erg denken aan het moment dat een voorganger uit mijn jeugd, ik was 18 jaar en ik woonde in Enschede op dat moment. En er was een voorganger die, ik denk dat hij ook ging preken over zondag 41, het was een middagdienst. En hij begon de preek als volgt, gemeente van onze Heer Jezus Christus, seks is niet vies. En dat kwam toen wel binnen, want dat moest toen gezegd worden blijkbaar. Ik heb niet de indruk dat dat vandaag zo gezegd moet worden, want we leven toch alweer in een hele andere wereld. Een wereld met heel veel reclames die vaak seksueel impliciet zijn. Een wereld van 50 Shades of Grey. Maar toen moest dat blijkbaar gezegd worden. Het was een gedurfde uitspraak van die voorganger. En het helpt ons vandaag om dat even terug te halen, om uit te komen bij een aantal verschillende visies die je kunt hebben op seksualiteit. 4 zijn het er. En het is denk ik leerzaam om die 4 van elkaar te onderscheiden. Want we zitten hier vanmiddag, ik hoop ook met vragen rond seksualiteit. En voor de een is het heel anders dan voor de ander. Maar het is heel goed om met elkaar te ontdekken hoe er in onze maatschappij vaak tegen seksualiteit wordt aangekeken. En ook na te denken over die vraag, hoe kijkt de Bijbel daarnaar tegenaan? De eerste visie op seksualiteit is dat seks een natuurlijk verlangen is. Gewoon een natuurlijk verlangen, net zoals iedereen die wil eten en wil drinken. Zo hebben we ook behoefte aan seksualiteit. En de gedachte die erbij hoort is dat we ons vrij moeten voelen om die seksualiteit ook te vervullen. Dat verlangen te vervullen als we daar behoefte aan hebben. En ook nieuwe dingen uitproberen hoort daar dan ook bij. Net zoals je met eten en drinken vaak nieuwe dingen uitprobeert, zou je ook als seksualiteit een natuurlijk verlangen is, regelmatig die drang moeten bevredigen. Dat is seksualiteit als een natuurlijk verlangen. Een tweede visie is seks als een noodzakelijk kwaad. Dan wordt seksualiteit gezien als iets wat hoort bij de lagere begeerten van de mens. Seks is eigenlijk iets onterends, alleen maar nodig om nageslacht voor te brengen. En nog weer veel eerder dan de voorganger die ik net even aanhaalde, en dan hebben we het over denk ik misschien 40, 50 jaar geleden, toen schijnt een predikant eens gezegd te hebben, seks mag wel, alleen het mag alleen maar met de lampen uit en onder de dekens. En dat was eigenlijk een uiting van seks is vies. Je moet er maar niet te veel aandacht aan besteden. Het is nou eenmaal noodzakelijk voor de instandhouding van het menselijk geslacht. Een derde visie op seksualiteit is dat seks een cruciale vorm van zelfexpressie is. En ik denk dat we vrij goed aanvoelen dat dat eigenlijk de visie is die onze maatschappij heeft omarmd. Je moet jezelf zijn, je moet jezelf ontdekken, je moet jezelf vinden. Je moet primair je eigen geluk en je eigen zelfverwerkelijking najagen. En nou, seksualiteit is een onderdeel van je mens zijn. Ook daar moet je jezelf in verwerkelijken. Nou denk ik dat die predikant uit mijn jeugd mij hielp en vele anderen wellicht ook om los te komen van die tweede visie die ik genoemd heb. Want je zou misschien nog kunnen denken dat dat de visie van de Bijbel is. Seks, daar moet je maar niet al te veel aandacht aan besteden. Maar dat is een onbijbelse gedachte. Want als er één religie is, als er één geloof is, dan is het christelijk geloof die een hele positieve visie heeft op seksualiteit, een hele positieve visie op lichamelijkheid en man en vrouw zijn. En tegelijkertijd maakt de Bijbel ook duidelijk dat als je seksualiteit wil beleven, dan is het wel heel belangrijk dat daar goede kaders voor zijn. En ik wil als poging tot formulering van een Bijbelse visie op seksualiteit deze vierde visie noemen. de Bijbelse visie op seksualiteit is een lichamelijke vorm om je diepgaand geestelijk te verbinden met één ander. Dat is seksualiteit. Zoals God het heeft bedoeld. Dus een lichamelijke vorm om je diepgaand, geestelijk tussen haakjes, maar het hoort er wel echt bij, te verbinden met één ander. En ik heb zelf met het oog op deze preek het een en ander weer geleerd van Tim Keller. Die heeft dat mooie boek Het Huwelijk geschreven. Gods wijsheid over gevende liefde. En ik laat even drie uitspraken van hem zien. En de eerste uitspraak is meteen ook al een heel belangrijke. Hij zegt, seks raakt ons hart, ons innerlijk, niet alleen maar ons lichaam. Want die eerste visie die net in beeld stond, dat het gewoon een van de vele verlangens is, die ontkent te veel dat seksualiteit toch wel een heel speciaal verlangen is. Het is niet als verlangen naar gewoon een lekker glas wijn of iets wat lekker zoet is, een snoepje, suiker of zo. Nee, seksualiteit is een verlangen dat niet alleen maar over ons lichaam gaat, maar het heeft ook heel sterk met ons innerlijk te maken en het heeft ook heel sterk met ons hart te maken. Daar kom ik later nog wel weer op terug. Een volgende uitspraak, seks is jezelf helemaal geven aan de ander die zichzelf helemaal geeft aan jou. Dus seksualiteit is niet maar een los element in ons leven waar je gebruik van maakt of waarin je je uitleeft, maar seksualiteit is dat je je helemaal geeft aan een ander en die ander geeft zichzelf helemaal aan jou. En als ik het samenvat, en dan gebruik ik dus weer een uitspraak van die Tim Keller, die zegt, de christelijke seksuele ethiek kan als volgt worden samengevat, seks is iets van man en vrouw binnen het huwelijk. En nou ben ik me ervan bewust dat we hier allemaal verschillend kunnen zitten. Er zitten ook veel singles bijvoorbeeld in de kerk, of mensen die gescheiden zijn, of we kunnen van alles meegemaakt hebben op dit gebied. En ik kan me ook voorstellen dat je als single op dit moment denkt, ja hoor, het gaat over seksualiteit en het gaat dus weer over het huwelijk en dus doe ik even niet mee. Dat zou je kunnen denken. Of je hebt verkering, je bent een relatie aan het opbouwen en een huwelijk is nog ver weg. Wat moet je dan met seksualiteit? En moet je dan weer een verhaal over het huwelijk aanhoren? En toch denk ik dat het een vergissing is om te denken dat we een verhaal over het huwelijk niet moeten aanhoren als we single zijn. Het is een vergissing om te denken dat je seksualiteit in je denken daarover kunt losmaken van hoe God het bedoeld heeft. En God heeft echt seksualiteit bedoeld om een plek te geven in het huwelijk. Dus ons denken over seksualiteit moet daardoor gevormd worden. En daarom is het ook zo belangrijk dat we met z'n allen, hoe oud we ook zijn, hoe jong we ook zijn, of we nu samen zijn of alleen zijn. En daarom is het zo belangrijk dat wij ons echt verdiepen in die boodschap van de Bijbel over huwelijk en seksualiteit. Want we worden natuurlijk de hele dag door beïnvloed als het gaat om ons denken over seksualiteit. Er zijn allerlei reclames die ons iets willen laten geloven. Dat boek van 50 Shades of Grey, wat verfilmd is, dat vormt ook ons denken. We denken, hey, dat is blijkbaar normaal, denk je dan al snel. Je kunt ook heel erg, als het gaat om seksualiteit, gevormd worden door ervaringen die je hebt gehad. Soms al op heel jonge leeftijd. Ik kwam laatst iemand tegen die zei, ik heb eigenlijk op 14-jarige leeftijd al een eerste seksuele ervaring gehad. En ik weet nu zo goed dat dat zo fout was. En toen wist ik dat niet, maar nu weet ik dat dat zo schadelijk was. En voor ons allemaal is het dus belangrijk om seksualiteit allereerst te zien ingebed liggen in die relatie tussen één man en één vrouw van het huwelijk. En we spreken erover, ik laat even een schemaatje zien. Een heel eenvoudig schemaatje. Een middencirkel en daar een wat grotere cirkel omheen. Ik heb helemaal aan het begin van de preken over discipelschap ook een keer laten zien, toen het ook ging over wat is nou de wet. We zijn altijd een beetje geneigd om te zoeken naar de grenzen. En dan gaan we bij die grenzen gaan we samen rondkijken. En dan gaan we kijken wat kan nou net wel en wat kan nou net niet. En dat is natuurlijk ook rond seksualiteit kan dat het geval zijn. Misschien ben je vanmiddag wel naar de kerk gekomen en gaat, nou, wat mag nou net wel en wat mag nou net niet. En daar wil ik het niet over hebben vanmiddag. Overigens is er straks gelegenheid om vragen te stellen. Dus als je vindt dat ik nu echt iets heb laten liggen wat echt aan de orde had moeten komen, dan kun je me uitdagen om er dan straks een vraag over te stellen. Maar nu wil ik duidelijk maken dat het zo belangrijk is dat wij eerst ontdekken hoe God het in de kern bedoeld heeft. Hoe hij het zelf bedacht heeft, want het is een idee van God, seksualiteit. En als wij op die stippellijn gaan zitten, dan gaan we op zoek naar de vraag wat kan wel, wat kan net, niet. Dan zoeken we de grenzen op, maar het is de bedoeling dat we bij die bron gaan zitten. Zo heeft God het bedoeld. Dus ik wil nu eerst wat meer nog gaan zeggen over de Bijbelse visie op seksualiteit. En ik noem dat, dat gaat over de goedheid van seksualiteit. We gaan een paar Bijbelgedeelten opnieuw even bekijken. Om tot ons door te laten dringen hoe God er tegenaan kijkt. We hebben gelezen uit Genesis 1, de versen 27 en 28... God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En als we het hele scheppingsverhaal in onze gedachten roepen, dan weten wij ook dat daardoor als een refrein doorheen klinkt. En God zag wat hij gemaakt had en God zag dat het goed was. En in het Hebreeuws staat er altijd zo'n mooi woordje, God zag dat het tof was. God zag dat het tof was. God zag dat het mooi was. En dat geldt dus ook voor het feit dat hij een man als een man heeft gemaakt en een vrouw als een vrouw heeft gemaakt. Vanaf het begin ligt seksualiteit al ingebakken in de schepping die God heeft bedacht. En God zegt erover, dit is goed. Dit is mooi. Dit is heel tof. En dan weet ik wel dat Genesis 3 al snel volgt en dat juist op het gebied van seksualiteit het eerste merken is. De man en de vrouw, ze schamen zich voor elkaar. Het is een van de eerste gebieden waar het misgaat, is ook dat gebied wat we vandaag dan het zevende gebod noemen. Maar we mogen nooit vergeten dat God man zijn en vrouw zijn en seksualiteit als iets heel goeds heeft bedacht. En er zijn wel mensen die zeggen dat het christelijk geloof een hele negatieve kijk heeft op seksualiteit en op man en vrouw zijn. En niets is minder waar. Wij hebben al gelezen uit Hooglied en ik wil daar nog wat aan gaan toevoegen. Want het boek Hooglied is liefdespoëzie, is erotische poëzie in de Bijbel. En het heeft een plek gekregen in de Bijbel omdat het helemaal bij het goede nieuws hoort. Heel de Bijbel gaat over het goede nieuws, het evangelie, over Jezus Christus. En dat geldt ook als wij het Hooglied lezen. En we pakken even erbij, we hebben hoofdstuk 1 gelezen, om even kennis te maken met het boek Hooglied weer. Als we hoofdstuk 2 erbij pakken, dan lezen we daar hoofdstuk 2 vers 2. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. En dan lees ik nog even iets verder in hoofdstuk 2. Als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief tussen de jongens. Ik verlang in zijn schaduw te zitten. Met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven. Hij brengt mij in het wijnhuis, boven mij zijn vaandel van liefde. Verkwik me met rozijnen, verfris me met appels, want ik ben ziek van liefde. Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn rechterarm omhelst hij mij. Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld. Wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil. En als we deze poëzie tot ons door laten dringen, dan kunnen we niet anders gaan concluderen dat het gewoon erotische poëzie in de Bijbel is. Want God vindt seksualiteit mooi. En God vindt de man mooi en God vindt de vrouw mooi. En dat wordt ook tot uitdrukking gebracht. We lezen ook uit hoofdstuk 5. Uit hoofdstuk 5, de verzen 10 tot 16. Zij is daar aan het woord, het meisje. En zij beschrijft hem. Hoofdstuk 5, vers 10 tot 16. Mijn lief glanst en schittert. Hij steekt boven duizenden uit. Zijn hoofd is van goud. het zuiverste goud. Zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart. Zijn ogen zijn als duiven bij een stromende beek die baden in het water, die gedompeld zijn in melk. Zijn wangen zijn als balsemtuinen die overheerlijk geuren. Zijn lippen zijn als lelies die druipen van vloeiende mirre. Zijn armen zijn als staven van goud met turkoois bezet. Zijn buik is als een schijf van ivoor, versierd met saffier. Zijn benen zijn als zuilen van albast, op voetstukken van zuiver goud. Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de Libanon. Zijn mond is zoet, aan hem is alles begeerlijk. Dit is mijn lief, dit is mijn vriend, meisjes van Jeruzalem. Nou, dat is ook bijna een jaloersmakende beschrijving. Zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart. Er zijn hier een paar mannen van wie dat gezegd kan worden. En zijn buik is als een schijf van ivoor. Ja, dat, als je 40 plus bent, dan zeg je dat ook niet meer. Hè, maar het is mooi dat in de Bijbel gewoon de man in zijn schoonheid wordt beschreven. Dat doet de vrouw, het meisje. En even later in hoofdstuk 7, vers 7 tot 10, daar beschrijft hij haar. Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk. Liefde en verrukking, dat ben jij. Als een palm is je gestalte, je borsten zijn als druiventrossen. Ik dacht, laat ik die palm beklimmen. Ik wil zijn bladeren grijpen. Laten jouw borsten als trossen van de wijnstok zijn, je adem als de geur van appels, je tong als zoete wijn, waarin mijn kussen baden, mijn lippen en tanden gedompeld zijn. Heel expliciete erotiek in de Bijbel. Dus mocht er ooit nog iemand zijn die denkt van de Bijbel heeft niks met seksualiteit, of de Bijbel is vijandig tegenover seksualiteit, sla het Hooglied open en ontdek hoe tof, hoe goed en mooi onze God het heeft bedoeld. Ik heb nog een uitspraak van Tim Keller meegenomen. Die staat op de volgende dia. De Bijbel is een heel ongemakkelijk boek voor preutse mensen. En ik moest even opzoeken wat preutse betekent. Maar preuts is zeer ingetogen, overdreven kuis. En daar moest ik wel een beetje aan denken toen ik zondag 41 er ook bij nam. En dat hebben we ook gelezen. Want daar wordt een antwoord gegeven op die vraag. Wat leert ons het zevende gebod? En ik zou willen dat het zevende gebod hier wat uitbundiger en wat meer op het spoor van genieten was uitgelegd. Maar dat gebeurt niet. Alle onkuisheid is door God vervloekt. Het zou natuurlijk ook best kunnen dat zo'n antwoord, gaat natuurlijk al eeuwenlang mee, ons ook niet echt geholpen heeft om een positieve visie te ontwikkelen op seksualiteit. We moeten de onkuisheid hardgrondig haten. En dat zal ik natuurlijk ook allemaal niet ontkennen. En rein en ingetogen leven. En dat is ook goed, maar de Bijbel slaat andere registers open. De Bijbel zegt, nee, je mag genieten van seksualiteit. Daar is het voor bedoeld. Genieten met volle teugen van. Het is wel mooi dat de catechismus naar voren haalt, omdat zowel ons lichaam als onze ziel een tempel van de Heilige Geest is. Want dat is wel een heel belangrijke Bijbelse gedachte als wij nadenken over seksualiteit. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En God wil heel graag dat wij op een zorgvuldige manier met ons lichaam omgaan. We gaan naar het Nieuwe Testament en daar pakken we 1 Korinthe 7 vers 3 tot 5 nog weer even bij. Om nog een keer te onderstrepen dat seksualiteit positief bedoeld is en dat de Bijbel ons ook leert om ervan te genieten. Dus niet alleen maar heel voorzichtig zijn dat we niet in onkuisheid vallen, maar we mogen ook genieten van seksualiteit. En ik wil 1 Korinthe 7 vers 3 tot 5 even voorlezen nu in de Bijbel in gewone taal. Omdat het dan heel direct gezegd wordt. Het gaat over man en vrouw in een huwelijk. Een man moet zijn lichaam aan zijn vrouw geven. Daar heeft zij recht op. En een vrouw moet haar lichaam aan haar man geven. Daar heeft hij recht op. Dus Paulus zegt niet alleen maar van, er moet nou eenmaal ook seksualiteit in het huwelijk zijn. Nee, geef je helemaal aan elkaar. En waar we in Efeze 5 wel eens wat aanlopen tegen de voor ons gevoel ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw, is het hier volstrekt evenwaardig. Een man moet zijn lichaam aan zijn vrouw geven, daar heeft zij recht op. Zij wordt zelfs als eerste genoemd. En een vrouw moet haar lichaam aan haar man geven, daar heeft hij recht op. Want een vrouw is niet de baas over haar eigen lichaam. Haar man is daar de baas over. En hier zou je dan weer kunnen afhaken, maar... En een man is niet de baas over zijn eigen lichaam, zijn vrouw is daar de baas over. Mensen die getrouwd zijn, moeten dus gewoon met elkaar naar bed gaan. Nou, dat is toch mooi dat het zo direct in de Bijbel staat. Als je getrouwd bent, dan moet je met elkaar naar bed gaan. Dat is belangrijk. Een man en een vrouw mogen wel afspreken om een tijdje niet met elkaar te slapen, zodat ze meer tijd hebben om te bidden. Let op, ik zeg dat het mag, niet dat het moet. Ook moeten ze het er allebei mee eens zijn. En bovendien moeten ze daarna weer gewoon met elkaar naar bed gaan. Anders gaan ze verlangen naar verboden seks. En dan lukt het Satan misschien om hen te laten zondigen. Dus zo concreet en positief is Paulus hier in de brief aan de Korintiërs over seksualiteit in het huwelijk. Geniet ervan en onthoud het elkaar niet in het huwelijk. Nou, ik zet een vervolgstap. Door nog met jullie stil te staan bij een aantal uitspraken van Tim Keller. Ik heb niet zoveel zelf bedacht vandaag. Waarom zou ik dat doen als iemand anders dat al heel erg goed gedaan heeft? Tim Keller heeft een paar mooie uitspraken die ons denk ik echt op weg helpen in ons denken over seksualiteit. De eerste uitspraak is deze. De christelijke leer is dat seks primair bedoeld is om God te kennen en gemeenschap te vormen. En dat het meer genot geeft dan je ooit kunt dromen als je het meer voor deze dingen gebruikt dan voor je eigen plezier. Dus wat daarmee gezegd wordt is dit, dat seksualiteit ook bedoeld is om God beter te leren kennen. Dat is natuurlijk een hele bijzondere gedachte. Dat is een gedachte die je niet zult oppikken als je in de samenleving om je heen kijkt. Maar als we de Bijbel leren lezen, dan zullen we ontdekken dat seksualiteit ook een manier is om God beter te leren kennen. Om te genieten van seksualiteit, om daarin ook iets te proeven van de gemeenschap die we met God mogen hebben. We hebben daarin die twee preken over het huwelijk ook bij stilgestaan. Het huwelijk tussen een man en een vrouw verbeeldt ook de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. Dus het is heel belangrijk om te zien dat seksualiteit zeker ook gewoon een lichamelijk genieten mag zijn en tegelijkertijd geloven dat het ook altijd uitwijst naar iets wat daarboven uitgaat. De volgende uitspraak die is aan de hand van Genesis 2 vers 24. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één van lichaam wordt. Heb ik in een eerdere preek ook bij stilgestaan. Een man moet echt loskomen van zijn ouders. En hetzelfde geldt natuurlijk voor een vrouw. Je moet loskomen van je ouders om een nieuwe levenseenheid te gaan vormen. Dus zij hechten zich aan elkaar, de vrouw en de man. En dan worden zij één lichaam. Uitspraak waar we bij stilstaan. Het huwelijk is een eenheid tussen twee mensen die zo diep gaat dat ze nagenoeg een nieuw enkelvoudig iemand worden. Zo mogen we tegen het huwelijk aankijken. Er gaat veel mis natuurlijk op dat gebied. Dat je niet echt één wordt. Het kan zelfs zo zijn dat je weer uit elkaar gaat of bent gegaan. Dat is heel verdrietig en erg als dat gebeurt in een mensenleven. Maar ik kan me ook wel gesprekken herinneren met mensen die dit ervaren hebben. Het huwelijk is een eenheid tussen twee mensen die zo diep gaat dat ze nagenoeg een nieuw enkelvoudig iemand worden. Iemand was weduwe geworden en ze zei echt, ik ben de helft van mezelf kwijt. En dat is mooi als je dat achteraf kunt zeggen. Dat je zo nauw met elkaar verbonden werd dat er echt een stuk van je afgescheurd is. Zozeer was je in het huwelijk één geworden. Dat is de bedoeling van God met het huwelijk. Het huwelijk is een eenheid tussen twee mensen die zo diep gaat dat ze nagenoeg één nieuw enkelvoudig iemand worden. En als we dat weer verbinden met seksualiteit, dan komt die volgende uitspraak. De Bijbel roept je op om niet lichamelijk één te worden met een ander, tenzij je ook emotioneel, persoonlijk, maatschappelijk en wettelijk één wilt worden met diegene. Kijk, een vraag die we hebben en dat is misschien ook wel een vraag waarmee je naar de kerk bent gekomen. Mag je nou met elkaar naar bed voordat je getrouwd bent? En ik vind het een vraag waar ik niet zo makkelijk ja of nee op zeg. Het is zo belangrijk, denk ik, om te ontdekken wat is nou Gods bedoeling met het huwelijk. En dan is dit zo belangrijk dat wij lichamelijk één willen zijn met iemand met wie wij eerst emotioneel en persoonlijk en maatschappelijk en wettelijk één zijn geworden. Dat is hoe God het bedoeld heeft. Dus de seksualiteit heeft volgens de Bijbel echt die bedding nodig van één man en één vrouw die zich volkomen aan elkaar hebben gegeven en die als kroon daarop ook seksueel één worden. Dat is de visie van God. Dat is de manier hoe God het bedacht heeft. En nog een vierde uitspraak. Seks is het middel dat God bedoeld heeft voor twee mensen die elk voor zich tegen elkaar zeggen: ik ben helemaal voorgoed exclusief van jou. Gebruik seks voor niet minder dan dat. Dat is iets wat we binnen moeten laten komen, denk ik. Helemaal als je single bent of als je op zoek bent naar een huwelijk. Gebruik seks voor niets minder dan dit ene volkomen één zijn met iemand met wie je in alle opzichten één wilt zijn. Gebruik het niet voor iets anders. En tenslotte nog een vijfde uitspraak. Als seks iets is wat God heeft uitgevonden om jezelf te geven en je hele leven aan een ander toe te vertrouwen, dan moeten we niet verbaasd opkijken dat seks ertoe leidt dat we ons diep verbonden voelen met die ander, zelfs bij verkeerd gebruik. En deze uitspraak gaat in die zin heel diep, dat er ongetwijfeld ook veel mensen zijn die de ervaring hebben dat er seksualiteit is geweest in een relatie die weer gestopt is. En dat je in die seksuele ervaring gemerkt dat je eigenlijk heel erg verbonden was met elkaar. En dat het ook heel moeilijk was om weer uit elkaar te gaan. Want God heeft het zo bedoeld dat als je lichamelijk één bent met die ander, dan heeft het ook effect op je hart. Het heeft effect op je hele denken, op je hele zijn. Het is niet zomaar even een lichamelijk dingetje wat gebeurt. Nee, het heeft een hele diepe impact op een mensenleven. Het heeft heel diepe impact op wie je bent en hoe je naar jezelf kijkt. En dat is ook de reden waarom, als je daarin in een relatie misschien te ver bent gegaan, dat je het gevoel hebt van ja, ik heb iets gehad en dat had er nog niet kunnen zijn. Want we zijn eigenlijk nog helemaal niet emotioneel één en we zijn nog niet persoonlijk één. Dus God heeft het bedoeld, die lichamelijke eenwording, om een totale eenwording te bewerkstelligen en die te versterken. Ik ga tenslotte nog een paar, wat ik maar even genoemd heb, handreikingen voor onderweg meegeven. Dit ging allemaal over seksualiteit in het huwelijk als het plaatje van hoe God het bedoeld heeft. Maar heel veel van ons zijn niet getrouwd of we hebben verkering en we zijn op zoek naar hoe gaan we nou om met onze seksualiteit. Een aantal handreikingen. De eerste gaat over seksuele verlangens. God heeft seksualiteit bedoeld voor een man en een vrouw in het huwelijk, maar intussen zijn we wel seksuele wezens. Wij hebben seksualiteit, wij hebben een seksuele identiteit. En dat is altijd aanwezig. En dat is goed. Dat is mooi. Zo heeft God het bedacht. En dat kan zijn dat in je denken en in je verlangens dat ook aanwezig is. En als er seksuele verlangens zijn waar je eigenlijk niet zo goed weg mee weet, dan kun je daar ook soms wat in vastlopen. En het is niemand minder dan Maarten Luther die daar een mooie uitspraak over heeft gedaan. Hij zei, je kunt niet voorkomen dat er vogels boven je hoofd vliegen, maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar bouwen. Dan kun je weer een grapje maken over haar natuurlijk. Maar je voelt, we moeten daar ook nuchter in zijn. We kunnen niet voorkomen dat er seksuele gedachten in ons opkomen. Dat kunnen we niet voorkomen. Dat zijn de vogels die overvliegen. En daar hoeven we ons ook niet voor te schamen. En daar hoeven we ook niet tegen te vechten of zo. Dat hoort bij mens zijn en ook bij onze seksuele identiteit. Wat we wel kunnen voorkomen en waar we wel verantwoordelijk voor zijn, dat we het laten nestelen. Dat we die seksuele verlangens en gedachten koesteren en ze omarmen en ermee aan het werk gaan. Een tweede handreiking. Als we op het vlak van seksualiteit iets verkeerd doen of gedaan hebben, zoek dan Gods genade. Want ik kan me voorstellen dat je hier ook zit en dat er ervaringen in je leven zijn geweest. Als je in ieder geval nu vanmiddag luistert naar wat de Bijbel zegt over seksualiteit, denk je, ja, dat had niet gemoeten. Dat had anders gemoeten. Maar ik kan het niet terugdraaien. En daar kun je soms ook in vastlopen. En de kerk is ook de plek waar we elkaar helpen om daar niet in vast te lopen. Wij leven van genade. Dat geldt voor zonde op elk gebied en dat geldt ook voor zonde op het gebied van seksualiteit. Als we ervaringen hebben gehad waarvan we achteraf zeggen dat was niet goed en waar je misschien ook wel voortdurend schuldig over voelt, breng dat bij God. En zoek genezing en zoek vergeving en zoek reiniging. Laat je niet beheersen door wat er gebeurd is, hoeveel impact dat ook heeft gehad. En als we een beetje begrijpen hoe God seksualiteit heeft bedoeld, dan snappen we ook waarom het zo'n impact heeft gehad. Maar we mogen er gewoon mee naar God gaan en zeggen van, Heer God, dit is niet goed gegaan. Wilt u die last van me afnemen? Wilt u me reinigen en mij genezen? En vergeef ook jezelf. Ik heb er wel eens gesprekken met mensen over en dat kan ook in een huwelijk kan er overspel plaatsgevonden hebben. En soms is het zo dat de anderen, de mensen om je heen, hebben het je al lang vergeven, maar je kunt het jezelf niet vergeven. Vergeef ook jezelf. He, wees ook voor jezelf genadig. Volgende handreiking. Wij leven in een wereld waar natuurlijk heel veel verleidingen op ons afkomen. En ik wil daar vanmiddag over zeggen, vecht daar niet te hard tegen. Dat is misschien een beetje een merkwaardige uitspraak, maar vecht niet te hard tegen verleidingen. Maar laat ze los. En houd je vast aan Jezus, de beste minnaar. Wij kunnen soms zo vechten tegen seksuele verleidingen dat ze alleen maar steeds groter worden in ons leven. Ik gebruik graag de uitdrukking, wat je aandacht geeft, groeit. Dat geldt ook voor seksuele verleiding. Als je daar aandacht aan geeft, door er heel hard tegen te vechten en door het met een zwaard te lijf te gaan, dan wordt het alleen maar groter. Laat het los. Richt je aandacht op iets anders. En als christen mag je je aandacht ook richten op Jezus, die in de christelijke traditie ook wel de beste minnaar wordt genoemd. Een vierde handreiking. Seks is niet alles. Soms lijkt het een beetje zo te zijn in je leven, dat alles om seks lijkt te draaien. Als het wel alles was, dan was het God. Seks kan een afgod worden in ons leven, dat het de plaats van God inneemt. Wij moeten seksualiteit niet te groot maken. We moeten het trouwens ook niet te klein maken, want het is wel iets groots in een mensenleven. Dus het mag niet weggeduwd worden, verdrongen worden, maar maak het ook niet zo groot dat het alles is en dat het bijna God is geworden. En de laatste handreiking. Je lichaam is een tempel van de geest. Laat de geest je hierin leiden. Als je worstelt met vragen rond seksualiteit en je wilt dat echt doen als christen, besef dan altijd dat je lichaam, zoals je dat hebt, echt een gave van de Heilige Geest is, een tempel van de Heilige Geest, en dat de Heilige Geest je ook wilt leiden op de weg van seksualiteit. Als je daar vragen over hebt, dan kun je daar eindeloos over denken, eindeloos over praten, eindeloos antwoorden ontlokken aan mensen om je heen van wie je graag wilt weten wat die ervan vinden. Maar laat je ook leiden door de Heilige Geest. Laat de Heilige Geest je intuïtie op het gebied van seksualiteit mogen heiligen, zodat je in staat bent om de weg te gaan die Christus je daarin wijst. Nou, dat is het onderwijs wat ik wilde geven over deze thematiek. We gaan er straks ook voor bidden. Maar ik wil nu eerst samen met jullie een lied zingen en daarna de ruimte geven om nog een aantal vragen te stellen. Dus ik hoop dat er een paar vragen komen en ik hoop dat ik ze kan beantwoorden. Maar voel je vrij om zo dadelijk een vraag te stellen over iets wat ik gezegd heb, of misschien wel juist over iets wat ik nog niet gezegd heb. Ruimte dus om vragen te stellen. Wie wil een vinger opsteken, dan komt Otto met de microfoon even naar je toe en dan kun je je vraag stellen en dan zal ik proberen er een antwoord op te geven.
Hooglied is ook vaak wel heel geestelijk uitgelegd, hè? Terwijl je net in de preek ook zegt, het is een eigenlijk heel erotisch boek. De uitspraak van Tim Keller dat seksualiteit primair bedoeld is om God te leren kennen, heeft dat niet het risico in zich dat we seksualiteit weer vooral als iets geestelijks gaan zien in plaats van ook als iets lichamelijks?
Ja, dankjewel voor die vraag. Dat is een mooie vraag. Ik denk zeker dat die uitspraak dat gevaar in zich heeft. Net zoals het Hooglied inderdaad, hè, dat is ook in de loop van de eeuwen is dat geestelijk uitgelegd. En dat is ook mooi. Hè, je moet, en denk ik, beide verhalen bij elkaar proberen te houden. Hè. We mogen allereerst zeggen van lichamelijk, de seksualiteit is gewoon de lichamelijkheid die God ons gegeven heeft. En dat is goed en dat is mooi en dat is prachtig. En tegelijkertijd verwijst het ook naar iets nog hogers, naar iets nog mooier. Het wordt er dus alleen maar mooier van, zegt Tim Keller. Tim Keller zegt niet van, je moet het eigenlijk alleen maar geestelijk beleven of zo. Nee, maar juist dat hele aardse, dat hele lichamelijke wat je beleeft, dat verwijst ook nog eens boven zichzelf uit. En ik vind het zelf ook wel mooi. Het was ook een beetje in mijn jonge jaren, denk ik. Ik studeerde theologie, toen was professor Oman, hadden we nog in ons midden. Dus bij een aantal ouderen zal het een bekende naam zijn. Die schreef toen een boekje over het Hooglied. En die was er toen, dat was een beetje nieuw toen ook, dat hij het echt beschreef, of uitlegde dat boek als een verhaal over de lichamelijke seksuele liefde tussen een jongen en een meisje. En daar gaf hij veel woorden aan. En dat was ook een beetje haaks op inderdaad die uitleg die ook al eeuwenlang meegaat, dat Hooglied eigenlijk helemaal niks seksueels heeft, maar eigenlijk alleen maar een soort een metafoor is voor de liefde tussen God en de ziel. Dus ik denk dat de boodschap is, wij mogen volop genieten van de lichamelijkheid, van seksualiteit. En als christen tegelijk ook nog bedenken dat er ook nog iets is waardoor het naar iets hogers verwijst. Dat was de eerste vraag. Een tweede vraag. Straks ga ik iemand aankijken of aanwijzen. Kijk eens eventjes. Het werkt.
Bij veel geboden kunnen we kijken naar hoe Jezus daarmee omging. Kunnen we dat bij dit gebod ook?
Nou, dat is in ieder geval een hele mooie vraag. En ik denk dat ik hem ook wel heel moeilijk vind. Ik denk dat het een moeilijke vraag is. Hè? Wij geloven op grond van wat we in de Bijbel weten, hè, dat God, dat Jezus niet een seksuele relatie heeft gehad. Dus dat hij op dat punt dan toch niet helemaal mens is geweest zoals wij. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die ook als, Jezus ging eigenlijk als single door het leven. Dus je zou eerder kunnen zeggen dat Jezus in dat opzicht een heel mooi en herkenbaar voorbeeld is voor mensen die als single door het leven gaan. De hele thematiek van seksualiteit en samen zijn en single zijn, ik was ook wel een beetje verlegen natuurlijk met de preek van vanmiddag, want er zijn natuurlijk boeken over vol te schrijven, er zijn hele prekenseries te bedenken over wat is nou de waarde van getrouwd zijn, wat is nou de waarde van single zijn. En wij leven natuurlijk ook wel een beetje in een cultuur waarin het huwelijk geromantiseerd wordt, getrouwd zijn, nou dan heb je je doel bereikt. Terwijl de Bijbel daar toch ook wel heel anders over spreekt. De Bijbel is ook heel positief over het single zijn, over het alleen zijn, over ook de weg die Jezus daarin is gegaan. Dus je vraag roept in elk geval een nieuw aandachtsveld erop van hoe moeten we eigenlijk aankijken tegen getrouwd zijn in relatie tot single zijn. En in dat laatste kan Jezus heel mooi ook een voorbeeld zijn en een wegwijzer. En in het eerste vind ik het ook een beetje moeilijk om dat te zien. Ja. Nog een vraag, wellicht. En als er geen vraag komt, is het ook goed hoor. Ja, daar is ook nog een vraag. Broeder Driesens, ja.
Heel kort, maar krachtig, ingaand op wat je net gezegd hebt. Paulus zijn standpunt, wie trouwt doet goed, wie niet trouwt doet beter. Daar zou ik nog iets over willen horen.
Ja, dat is ook een beetje lastig weer natuurlijk, want ik heb het niet beter gedaan dan Paulus, want ik ben getrouwd. Maar het is in ieder geval iets wat misschien meer aandacht mag krijgen. Hè? Want ik hoor vaak wel van singles ook in de gemeente dat ze het best lastig vinden. Laatst was het ook in het Nederlands Dagblad, hè, de uitdrukking gezinnetjeskerk werd ergens gebruikt. En dat is soms best wel een gevaar in kerken, dat alles daar lijkt te draaien om gezinnetjes met kinderen. En dat zou dan je van het zijn. Terwijl inderdaad Paulus zegt wie niet trouwt doet beter. Nou, ik denk dat heel veel singles dat best moeilijk vinden. Hè, als dat dan beter is. Want het is ook een heel mooi en goed en natuurlijk verlangen om samen met iemand door het leven te willen gaan. Hè, dus daar is helemaal niks mis mee. Tegelijkertijd leert de Bijbel ons dus wel genuanceerder te kijken dan onze maatschappij dat aanreikt. Ik las gisteren nog een verhaal van een meisje van 20 die al non is geworden. En die echt heel letterlijk getrouwd is met Jezus. Hè. Zo gaat het in de katholieke traditie ook. En dat roept natuurlijk hele andere beelden en gedachten op dan die wij als protestanten ook gewend zijn. Ik denk dat het zeker de moeite waard is om samen als getrouwden en als singles ook na te denken. Wat is nou eigenlijk de waarde van het huwelijk? Wat is nou de waarde van het single zijn? En wat zegt de Bijbel erover? En daar is inderdaad veel meer over te zeggen. Onder andere naar aanleiding van de tekst die jij net noemt. Ja. Er is nog één vraag hier, broeder Harry Hofsink.
Ik heb u meen ik horen zeggen, hè, toen het ging over wel of niet seks buiten het huwelijk, dat u zei, ik heb daar niet zomaar een ja of nee antwoord op. Daar heb ik me over verbaasd, want ik heb daar andere opvattingen over. En ik meen ook dat u een aantal weken geleden ook iets anders gezegd hebt.
Dat wordt goed naar mij geluisterd.
Juist alleen maar in het huwelijk thuis hoort.
Ja, wat ik daar net mee bedoelde is denk ik, als iemand naar mij toe komt en me vraagt, mag je nou buiten het huwelijk seks hebben? Dan zou ik liever zeggen van nee, laten we nou eens eerst, hè, voordat ik daar ja of nee op ga zeggen. Hè, dan kun je snel een beetje in wat ik graag moralisme noem, dat je zegt, nou zo hoort het en zo hoort het niet. Maar wat ik vanmiddag vooral ook wilde doen is, laten we zeggen, een verlangen opwekken naar hoe God het bedoeld heeft. En ik geloof dat God bedoeld heeft dat de meest intieme beleving van seksualiteit thuis hoort in de relatie tussen één man en één vrouw die voor het leven met elkaar verbonden zijn. En daar heb ik geen misverstand over laten bestaan. Maar ik denk dat het vooral zo mooi is dat we dat beeld voor ogen hebben en dat we daarnaar gaan verlangen en dat we dan in, laten we zeggen, zelf het antwoord gaan geven van wat is nou de plek van seksualiteit buiten dat huwelijk. Daar komt natuurlijk ook nog een beetje bij dat we vanmiddag, denk ik, gaat het over seksualiteit, vooral ook over de lichamelijke eenwording tussen man en vrouw, die thuis hoort in het huwelijk. Tegelijkertijd is seksualiteit natuurlijk wel iets veel breders nog. Hè? Alles wat aan erotiek en verlangen en seksuele verlangens er is. Het zou niet best zijn als je 3 jaar verkering hebt en dan in een huwelijk alles nog moet gaan ontdekken. He, dat je helemaal bij wijze van spreken bij nul begint. He, dus het gebied van seksualiteit is natuurlijk ook wel breder dan alleen maar de lichamelijke eenwording tussen man en vrouw. He, maar mijn punt was vooral dat ik liever niet zeg ja of nee. He, want dan heeft de dominee het gezegd of zo. He, nou ja, dan is de praktijk een beetje dat mensen toch nog hun eigen weg wel gaan. Maar dat we vooral leren om te zien hoe heeft God het nou bedoeld. En als je daarvan onder de indruk raakt, dat dan een verlangen begint te stromen om het ook zo in je leven vorm te geven. Dat klinkt net iets anders dan een ja of een nee. Maar ik vermoed dat wij het uiteindelijk echt wel
helemaal eens zijn met elkaar. Beetje oppassen ook, hè? Is er misschien nog een vraag en anders gaan we het nu afronden. Mocht je nog een andere vraag hebben die je gewoon niet zo in het publiek wil stellen, dan kun je ook rustig even naar me toe komen. Ik zal deze keer gewoon wel even hiervoor in de kerk blijven. Dus als je nog wat wil vragen, dan kun je dat rustig doen.